Welkom bij Mina at the Table podcast. Mijn naam is Raja Flagatta en ik zit vandaag in de studio van Salto Amsterdam in Pakhuis de Zwijger. Met een nieuwe aflevering van Mina at the Table van het Mina platform. Met wederom een hele bijzondere vrouw die hele grote stappen aan het maken is in de kunst en cultuur. En we aan de vooravond staan van haar wereldpremière bij het Nationale Opera. Ik ga haar introduceren. Ik vind het heel erg eervol om Kenza Kucakeli, de regisseur in de Salto Studios, te verwelkomen. Zij is dramaturg samen met Wout van Tongeren. En ze heeft het libretto ontwikkeld voor de opera A Son's Quest for His Mother. Deze opera wordt gepresenteerd tijdens Opera Forward Festival en is gebaseerd op het boek van Wajdi Mouad en combineert een zoektocht naar identiteit met de muziek van Umm Kulthum, de iconische Egyptische zangeres. Het verhaal volgt de tiener Wahab in zijn emotionele reis om zichzelf en zijn moeder te begrijpen, waar thema's als trauma en verzoening centraal staan. Umm Kulthum, bekend als een van de grootste iconen in de Arabische muziektraditie, speelt een verbindende rol in de opera. Haar unieke stem en muzikale nalatenschap worden gevierd als een brug tussen generaties en culturen in de MENA-regio en daarbuiten. Kenza, welkom.
Hallo Raja, bedankt.
Ja, graag gedaan. Je staat aan de vooravond van een hele mooie wereldpremière straks, hè?
Ja, dat klopt.
Hoe voel jij je?
We zijn nog hard aan het werk. We gaan vandaag nog repeteren. We hebben morgen generale repetitie. En donderdag dan de première.
Ja. En hoe is de afgelopen periode voor jou geweest in aanloop naar de première straks?
Wauw. Afgelopen periode was een feest der herkenning voor mij. Het was een ontzettende bijzondere periode met ontmoetingen waarvan ik eigenlijk alleen had kunnen dromen dat ze zo rijk zouden zijn. Zo belangrijk voor mijn eigen zoektocht, zou je kunnen zeggen.
Zoektocht naar?
Nou, naar het kunnen begrijpen van mijn Algerijnse roots. Mijn vader was Algerijn. Hij is een aantal jaar geleden overleden. En zoals dat denk ik vaker gaat na het overlijden van ouders, wordt er een soort interesse of onderzoek getriggerd eigenlijk. En dat ik dat heb kunnen doen door middel van dit project, dat is ongelooflijk waardevol geweest.
Wat heb je gevonden?
Ja, dat heb ik zeker gevonden. En ik vind het, ik blijf het heel bijzonder vinden om dat te kunnen zeggen. En dat heeft met name te maken met de mensen met wie ik dit project doe. De gesprekken die er voortkomen uit repetities op de vloer, gesprekken met muzici, met spelers. Er zit veel herkenbaarheid in de zoektocht die ik zojuist eigenlijk omschreef.
Ja. En wat zijn die belangrijkste bevindingen uit die zoektocht? Weet je nu beter wie je bent bijvoorbeeld? Of nou, ik waarom denk je opera's überhaupt regisseert?
Nou, dat laatste, dat is ja, dat is iets wat ik eigenlijk, ik zou niet anders kunnen, denk ik. Dus als het gaat over het regisseren van opera en muziektheater, dat is iets, ach, wat ik het liefst mijn hele leven zou willen doen. Wat ik vooral heb gevonden, dat is eigenlijk het recht om die zoektocht te mogen hebben. Dus de vragen waar je mee rondloopt, die kunnen soms heel alleen voelen. Of misschien ook, ja, bijna onterecht. Ik ben zelf geboren, getogen in Nederland. Waarom zou ik hier dan mee bezig moeten zijn? Is dan de eigen kritische stem, zou ik willen zeggen. En dan praat je met mensen van allerlei verschillende generaties, achtergronden. En dan snap je dat iedereen dat eigenlijk heeft, mag hebben.
Die zoektocht naar.
Ja, die zoektocht naar.
Opera, het regisseren van opera's lijkt mij groot om te doen. De grootheid van opera, als je denkt aan opera, als ik denk aan opera, denk ik aan het machtige grote podium, die grote stemmen, die grote verhalen. Hoe combineer je die grootheid van opera met het vertellen juist van die intieme verhalen?
Ja, ik denk dat opera bij uitstek een, zoals je al zegt, groots aandoet. Hè? Dus alles is groot, groot, groot. En wat mij betreft is die grootsheid juist om te laten zien hoe groot emoties kunnen zijn, hoe groot intieme verhalen kunnen zijn, persoonlijke verhalen. Dus die grootheid is eigenlijk een manier om dat uit te lichten. Want ieder verhaal op zichzelf kan natuurlijk heel groot zijn. Dus daarom is voor mij opera of muziektheater eigenlijk de manier om dat te doen.
Hebben mensen behoefte, want je hebt het vaak over empathie, hè? Volgens mij ook radicale empathie.
Ja.
Hoe belangrijk is dat nu? Misschien is dat een open deurvraag, hoor. Maar we hebben juist behoefte, denk ik, aan verhalen, nieuwe perspectieven. En dan is het verhaal van Umm Kulthum natuurlijk niet per se nieuw. Maar in hoeverre draagt het vertellen van haar verhaal op zo'n groot podium bij aan die radicale empathie waar je het vaak over hebt?
Ja, wat denk ik belangrijk is wel meteen om te benoemen, is dat deze voorstelling niet gaat over Umm Kulthum, maar over haar belang voor vele mensen. En dat is een verschil. Dus het is niet een soort biografie van dit icoon, maar wat zij representeert.
Jullie hebben haar verhaal als inspiratie gebruikt.
Ja, en haar muziek met name. Dus natuurlijk hebben we het heel veel gehad over wie zij was en is voor veel mensen. Maar we vonden het eigenlijk interessanter ook. We vonden het interessanter om te kijken van goh, de betekenis van haar en wat zij representeert, namelijk een gevoel van thuis voor veel mensen. Hoe kunnen we dat laten zien? Ik denk ook dat het neerzetten van een verhaal over een zangeres in muziektheater, dat goed kan, maar dat was niet waar ik eigenlijk naar op zoek was. Want dan verbeeld je een icoon door middel van iemand anders en dat leek me dan minder interessant als het ware. Juist omdat we denk ik nu in een tijd waarin het geen gegeven is dat je bepaalde het is geen gegeven dat je jezelf kunt herkennen in de ander of in de dingen die je om je heen ziet. Dat is onvermijdelijk een consequentie van de tijd waar we in leven. Dat sommige dingen er niet meer mogen zijn, maar ze zijn er wel. En daarom is het denk ik heel belangrijk dat we andere verhalen vertellen. En ik denk dat het ook heel goed is om te benoemen. Kijk, het is misschien nieuw dat we deze voorstelling maken en dat Umm Kulthum klinkt in een voorstelling in dit geval nu de Nationale Opera. Het gaat ook later op tournee volgend seizoen. Maar ze is natuurlijk overal aanwezig. Dat was ook het uitgangspunt eigenlijk van de oorsprong van dit project. Dus het is geïnitieerd door de Nationale Opera en door de Meervaart, door Yassine Boussaïd. Eigenlijk was hun plan een heel praktisch plan. Namelijk, we hebben twee geweldige theaters. We zitten op twee verschillende plekken in Amsterdam. Hoe zorgen we dat we onze theaters eigenlijk samen kunnen laten
met elkaar verbinden?
Precies,
en
dat
brug
is het.
Kunnen slaan tussen twee verschillende stadsdelen.
Precies. Ja. En toen zei Yassine meteen van joh, eigenlijk
hij is de directeur van de Meervaart.
Ja, precies. En hij zei toen meteen van joh, laten we dan iets doen met goh, de legende die Umm Kulthum is en wat zij betekent voor veel mensen. En daar ging ik meteen op aan. Want wat betekent dat dan? En wat betekent het ook voor verschillende generaties? Is dat ontstaan.
En kun je dat vatten? Zeg maar, je hebt het over die herkenbaarheid, het vertellen van nieuwe verhalen waar mensen zich in zouden moeten herkennen. In hoeverre haar verhaal, de hele wereld als het goed is, kent het verhaal van Umm Kulthum. Dat is niet het uitgangspunt van deze voorstelling. In hoeverre draagt het bij dan aan die nieuwe vraagstelling? Of eigenlijk een nieuwe interpretatie van haar verhaal? In hoeverre draagt het bij aan die herkenbaarheid dan?
Ja, ik denk dat het, als we teruggrijpen naar het verhaal van het hoofdpersonage. Dus dat komt uit een boek van Wajdi Mawad. Dat gaat dus over een jongen. Hij is 19 en hij is onderweg naar het ziekenhuis waar zijn moeder op sterven ligt. En wat we eigenlijk gaandeweg ontdekken is dat hij al lang getroubleerde relatie heeft met haar. En we ontdekken gaandeweg dat komt omdat hij een groot trauma heeft. Namelijk een trauma dat is ontstaan ten tijde van een burgeroorlog. Ze hebben daaruit moeten wegvluchten. En dat trauma dat heeft er eigenlijk voor gezorgd dat hij zich niet meer echt met zijn moeder heeft kunnen verbinden. En toen dachten wij, wat als de moeder eigenlijk wordt verklankt door dat geluid, die stem van Umm Kulthum. En dat hebben we dan weer gedaan door het laten het overal aanwezig laten zijn van één nummer, Al Adlal, wat letterlijk de ruïnes betekent. Wat als dat nou eigenlijk het nummer is dat hij diep in zijn hart draagt, maar waar hij niet bij kan totdat hij zich heeft verzoend met zijn moeder door zijn grote trauma aan te gaan. Dus je hoort eigenlijk tijdens de hele voorstelling op een abstracte manier Al Adlal. Het is er soms in een hele pure vorm en dan weer helemaal bewerkt door componist Bouchra El Tourk. Maar het is er altijd, maar hij kan er niet bij. zoals we denk ik ook niet bij onszelf kunnen als we niet onze trauma's aangaan. Of
ja,
onze
want
problemen.
Wat is zeg maar de vertaalslag naar de kijker straks in de zaal, maar straks ook door de rest van het land? Wat zouden we kunnen meenemen en kunnen voelen? Wat is het wat jij wilt bereiken?
Ja, ik denk dat wat ik met deze voorstelling prachtig zou vinden, is dat we weten dat we in contact moeten kunnen staan met dat waar we vandaan komen, om onszelf te kunnen worden. Dus om het te vertalen naar het hier en nu, de tijd waar we in leven, is het denk ik essentieel dat je bij je culturele achtergrond kan. Mm. En dat is onder andere door kunst te kunnen zien, muziek te kunnen horen, overal daar waar je komt. Omdat je op die manier je met jezelf kunt verbinden. En het gaat niet over een soort copy-paste. Het gaat niet over van, ik hoor de muziek van Oom Kwalthoem en dan heb ik mezelf gevonden. Daar gaat het niet om. Het gaat erom dat jij met die muziek in verbinding mag staan, om dat met je mee te nemen in de zoektocht die je in je leven hebt. Dat klinkt misschien wat abstract, maar ik bedoel, het is essentieel om te weten waar je vandaan komt, om te kunnen worden wie je wil zijn.
Mm. Je hebt het over die zoektocht. Je vertelde net ook al, je hebt Algerijnse roots.
Ja.
Hoe beïnvloeden die Algerijnse wortels jouw artistieke visie en keuzes?
Ja, dat heeft, het heeft een tijdje geduurd voordat ik daar aan durfde. Een paar jaar geleden regisseerde ik een stuk van Maarten van Hinten. Dat heette How Anansi Freed the Stories of the World. En dat was eigenlijk geworteld in de Caribische en West-Afrikaanse cultuur. En ik zag hoe vanzelfsprekend iedere performer daar eigenlijk zijn volledige identiteit meenam naar het toneel. En ik dacht, ik regisseer veelal nieuwe opera's. Per definitie een westerse klassieke kunstvorm. Ik heb eigenlijk nooit iets gedaan met mijn roots. En daar begin ik behoefte aan te krijgen, maar ik weet eigenlijk helemaal niet hoe. Dus vanuit die gedachte begon ik opeens heel erg duidelijk iets te missen. Ik dacht, hoe kan het dat deze kunstvorm dat niet in zich heeft? En daarna was de logische vraag, hoe kan het dat ik daar niet aan bijdraag? Dus dat is eigenlijk de gedachte waarmee ik naar de Nationale Opera ben gestapt en gezegd van, ik zou heel graag iets willen doen met die eigen achtergrond. Ik weet nog niet hoe, maar ik heb een aantal ideeën. En als magisch kwam daar zeg maar tegelijkertijd het voorstel van Meervaart, Nationale Opera en ook de andere partner, het Amsterdamse Andalusisch Orkest, met wie ik eigenlijk altijd al wilde werken. Maar er was nooit een goede tijd en plaats.
Die is er dus nu wel. Die is gecreëerd.
Ja.
Niet per se het verhaal van Oom Kwalthoem, maar als inspiratie gebruikt om een ander, misschien kleiner verhaal te vertellen, maar niet minder belangrijk.
Ja.
Je zit hier bij Mina at the Table, waarbij we ook ruimte creëren en een seat at the table creëren als het gaat om die andere verhalen, met name vanuit Mina-vrouw perspectief, vrouwen uit het Midden-Oosten met een Arabische, North Africa, Sub-Saharan achtergrond, omdat er behoefte is aan die verhalen. En in hoeverre blijft het voor jou ook belangrijk om die verhalen uit die regio te blijven vertellen? Hè? Je vertelt, de Nationale Opera is per definitie een vrij westers,
westers klassiek georiënteerd.
Precies. En niet voor iedereen toegankelijk en niet voor iedereen bereikbaar of herkenbaar. Hoe sla je die brug? Je gebruikt wel verhalen uit die regio, maar je gebruikt ook een heel uber-westers podium om die verhalen te vertellen. Hoe verenig je dat?
Ja, dat blijft ook een zoektocht. Maar wat denk ik een keyword is, dat is de samenwerking. Dus het heeft, zeg maar, ik ben ook niet zo'n persoon, maar wat ik wilde zeggen, ik ben een persoon die in principe met een organisatie wil samenwerken. Ik wil niet in mijn eentje ergens binnenkomen en dan dat proberen radicaal om te gooien. Want dat is wat mij betreft niet duurzaam. Ik kom al jaren bij de Nationale Opera en ik denk en ik zie dat mensen verandering willen. En dan denk ik, dat wil ik ook.
En met mensen bedoel je de instituten.
Ja, de instituten, zeker. Ja. En daar is zeker ruimte voor. Alleen, het is denk ik ook altijd heel goed om je te realiseren hoe langer eigenlijk bepaalde structuren en systemen hebben bestaan. En dat je eigenlijk van binnenuit het beste in samenwerking kunt veranderen. Dat is mijn mening. En ik vind dat ik zelf vrij nieuw ben in deze bijdrage die vanuit mijzelf komt. Maar ik weet wel, dit smaakt naar meer. En niet alleen omdat ik dat zo voel, want het kan niet allemaal altijd een eigen zoektocht zijn. Het zit er met name in de herkenning die ik heb gekregen en gevonden met de mensen met wie ik samenwerk voor dit project, waarbij ik denk, hey, dit raakt mensen. Mensen willen op een andere manier verhalen op het toneel brengen. Ja, laten we dat alsjeblieft gaan doen.
Ja, vandaag de dag misschien ook wel belangrijker dan ooit. Als je kijkt naar de staat van de samenleving.
Ja.
Hè, dat mensen kijken naar andere manieren van het vertellen van een verhaal.
Ja.
Niet meer per se kijken naar mainstream.
Ja.
Of het nou media is of politiek. Of, hè, dat kunst en cultuur het antwoord moeten zijn voor heel veel mensen als antwoord, zeg maar, op wat er in de samenleving gebeurt. Ben je daarmee eens?
Ja, ik ben het daar helemaal mee eens. En ik denk ook dat het eigenlijk altijd zo is geweest. Dat kunst per definitie de rol heeft om vooruit te kijken. Dus te reageren op wat er is, maar ook juist vooruit te brengen. En dat kan schuren, dat kan voor frictie zorgen. Jij noemde net al even wat ik graag zeg, is radicale empathie. Ik denk dat voor mij, ik bedoel, het zit in heel veel verschillende genres hoor, maar voor mij is het theater per definitie een oefening in empathie. Dus je komt daar, je zit met allerlei andere mensen in een zaal, je beleeft tegelijkertijd op dat moment met de performers de voorstelling. Het is niet een film, je zit niet in je eentje op de bank, je zit met andere mensen. Je te verhouden tot verhalen die je misschien nog niet eerder hebt gehoord. Mensen die je nog niet eerder hebt gekend op die manier. Dus wat mij betreft is dat een oefening in empathie. En ik denk dat empathie essentieel is voor het samen kunnen leven. En laat dat samenleven nou net onder druk staan deze tijd. Mensen zijn heel erg bezig om, voor mijn gevoel, om zichzelf te beschermen. En daarin ontstaat per definitie dan weinig ruimte voor de ander. En ik denk dat dat een verkeerde beweging is.
Ja. Nou ja, hopelijk is daar straks een begin in gemaakt. Het is al sowieso, denk ik, een begin gemaakt in een beweging van verschillende collectieven die een antwoord willen geven op wat er nu in de samenleving gebeurt op politiek vlak.
Ja.
Als ik heel even naar jouw leiderschap mag kijken, hè? Jouw leiderschap in de kunst en cultuur, want zo zien heel veel mensen jou. Je bent een van de weinige vrouwen van kleur in op dit niveau, die op dit niveau een opera regisseert of voorstellingen heeft gemaakt op dit niveau. Hoe omarm jij, zeg maar, jouw biculturaliteit als regisseur in een vrij, nou ja, traditionele kunst- en cultuursysteem?
Ja, nou, die omarming heeft om te beginnen, die is om te beginnen begonnen met het erkennen dat het er is, die biculturaliteit, en dat het ook iets doet. Dus er spelen natuurlijk altijd factoren, wat mij betreft, die daarmee te maken zouden kunnen hebben. Je weet het niet altijd zeker, maar ik ben me wel erg bewust van dat ik een voordeel heb, namelijk omdat ik tussen twee culturen ben opgegroeid. En dat ik daardoor altijd beide kanten heb kunnen zien. De Nederlandse kant en wat het betekent om een Algerijn in Nederland te zijn. Een politiek vluchteling te zijn. Dus dat kunnen zien van beide kanten, ik denk dat dat heel erg bijdraagt aan leiding geven of sturing geven aan constellaties waarin ook verschillende krachten en belangen spelen. Omdat ik kan zien als persoon van, hey, deze mensen komen met dit verhaal, deze zorgen, deze, dat is allemaal, dat mag allemaal. Dat is, maar het is aan mij om ook ervoor te kunnen zorgen dat dat verder gaat. Dat je niet blijft hangen in tegenstellingen, maar juist daar waar de verbinding kan ontstaan. En dat gaat niet zonder slag of stoot. Dat zorgt voor wrijving en frictie. Maar het is aan mij om die verbinding te creëren en ermee verder te komen. Want dat is wel zo. Ik weet als regisseur waar ik naartoe wil met de mensen met wie ik werk. Dus ik zorg er ook voor dat die tegenstellingen of schijnbare tegenstellingen, dat die samen iets beters worden dan de som der delen.
Mooi. Dus je hebt polariteiten nodig.
Zeker.
Ja.
Er is ook helemaal niks mis met polariteit. Ik ben heel blij dat je het woord zegt, want het woord polarisatie, dat is een en heel terecht ook een negatief woord geworden. Maar waar het eigenlijk over gaat, dat zijn uitersten die met elkaar in dynamiek zijn. Maar die dynamiek is belangrijk. Het gaat niet om alleen maar verwijderd te raken van elkaar. Het gaat juist ook om ervoor zorgen dat je
naast elkaar
gaat bewegen.
Precies,
dat is het.
Ja, naast elkaar kunt bewegen.
Zeker.
Ja, ondanks, Nou ja, ondanks misschien de verschillen.
Maar precies dat. En ik denk ook dat we, ik bedoel, mensen hebben het vaak over het grijze gebied of zo. Laten we alsjeblieft het grijze gebied gaan vieren.
Hmm.
Ik bedoel, er zijn steeds meer mensen die van het grijze gebied zijn, als ik het zo zou kunnen zeggen. Dus laten we hier alsjeblieft van genieten en mee gaan werken, in plaats van dat we denken dat we er voorzichtig mee moeten zijn of afstand van moeten nemen. En ik snap het allemaal. Maar ik denk ook dat we in een tijd leven waarbij we per definitie gebruik kunnen maken van de tijd.
Ja. Hoe ga je om met, en als het überhaupt is gebeurd, met vooroordelen over wie jij bent als biculturele vrouw? Ik gebruik zelf liever het woord vrouw van kleur dan bicultureel. Maar ik begrijp dat het verschillende culturen zijn die je in je draagt. Ik ben ook geboren getogen in Amsterdam met Marokkaanse ouders. Het is een vorm van biculturaliteit, maar er zijn vooroordelen.
Ja.
In de samenleving, maar
absoluut.
Ook in de kunst en cultuur. Laten we wel eerlijk wezen. Hoe
absoluut.
Ga je daarmee om?
Ik denk om te beginnen dat ik het incasseer. Dus op het moment dat ik het, of ik neem het waar, dan incasseer ik het. En dan ga ik in principe, indien ik daar zelf zin in heb, een gesprek erover aan. Vaak zijn vooroordelen ook het gevolg van systemen, van decennia, zo niet eeuwen. Dus ik denk dat het ook goed is om te weten dat mensen niet altijd kwaad in de zin hebben. Dat is geen excuus, maar dat is wel goed om te weten. Want dat geeft namelijk ook, vind ik, een grond om een gesprek aan te gaan te zeggen, joh, dit en dit is er gebeurd, dat voelt zo en zo. En het zou zomaar hier en hier mee te maken kunnen hebben. Ben je je daarvan bewust? Want het gaat, again, over die bewustwording die ik zelf ook heb moeten doormaken. Het is die bewustwording waardoor we een stap verder kunnen komen. Hoe ik omga met vooroordelen is altijd door het gesprek op te zoeken, daar waar mogelijk. En zeker als het, hoe zeg je dat? Als het vruchtbaar is, ja. Volgens mij, naar mijn mening.
Ja, want er zijn, nogmaals, de Mina-vrouw met een Arabische achtergrond, North Africa, die heritage die je met je meedraagt. Vaak wordt wie jij bent en wie jij als culturele identiteit draagt voor jou bepaald. Hè? Dus, en niet iedereen staat open voor een gesprek. Je hebt voor opname hebben we het even over dat gevecht gehad wat je voert. Hè? En vaak is dat gevecht alleen en eenzaam en voelt het heel zwaar. Dus er zijn veel vrouwen die met een culturele achtergrond die moeite hebben om die zoektocht überhaupt te maken. Laat staan antwoord te vinden.
Yeah.
En blijven misschien vast kunnen blijven zitten in een vorm van een gevecht wat niet per se vruchtbaar en constructief is, omdat de ander daar misschien niet open voor staat.
Ja.
Wat zou jouw advies zijn aan die vrouwen die nu luisteren en denken van, hey, ik wil daar doorheen?
Ja, nou, mijn eerste advies zou meteen zijn, omdat ik daar zelf ook zo'n behoefte aan heb en blijf hebben, is contact met de ander. Ik moet in eerste instantie ook zeggen dat ik daarom zo geïnteresseerd was om met jou te praten, Raja, omdat ik dacht, oh, wat heerlijk, een platform waar ik misschien wel ook gelijkgestemden kan vinden of mensen die ook met een zoektocht bezig zijn. Want het is vreemd dat er eigenlijk volgens mij en ja naar mijn ervaring zo in gesprekken hier en daar, er zijn zoveel mensen bezig met zo'n zoektocht. Dus waarom voelt het allemaal zo alleen?
Mm.
Los van dat iedereen natuurlijk zijn eigen zoektocht heeft en dat die ook een leven kan duren. Maar ik denk, laten we elkaar vooral opzoeken. Ik heb denk ik heel erg de mazzel en voorrecht dat ik dit kan doen via, onder andere via een samenwerking in de kunsten. Dat is heerlijk, want het wordt daarmee op een bepaalde manier ook, het is een beetje op afstand. Hè? Het is niet mijn eigen verhaal, het is niet de grote Kenza-show of zo die daar straks te zien is. Het is een ander verhaal, maar door middel van dat andere verhaal kan ik me eigenlijk verhouden tot mijn Algerijnse wortels en alles wat daarmee te maken heeft. Dus het belangrijkste in dit project en in dit proces is toch echt, zeg maar, de herkenning met anderen. Dus mijn advies zou zijn, ga op zoek naar die ander. Maar hey, ik ben ook nog steeds op zoek naar die ander.
Ja, we zijn eigenlijk allemaal op zoek naar de ander en naar jezelf. En tegelijkertijd probeer je ook gewoon living this life, you know?
Dat is het.
Wat ook gewoon doorgaat. Maar we zijn allemaal, denk ik, op zoek naar een herkenning en representatie en inspiratie vooral. Hè? Ik bedoel, er is een reden waarom ik Mina at the Table heb opgezet, überhaupt dit platform voor deze specifieke groep vrouwen zoals jij en ik, die, of je nou in de kunst werkt, in de media of in de cultuur of in de politiek, een eigen onderneming hebt. We hebben de behoefte om dit soort gesprekken met elkaar te voeren, vaak omdat het voor ons wordt bepaald.
Ja, dat snap ik heel goed dat je dat zegt. En ik denk ook, kijk, voor ons wordt bepaald, ik snap heel goed wat je zegt. Ik denk dat het belangrijk is om inderdaad, nou, te voorkomen dat het een soort, ik zeg niet slachtofferrol, dat bedoel ik niet, maar dat je ergens in wordt geduwd waar je eigenlijk helemaal niet in zou hoeven zitten. Dus dat het ook gaat over ja, hard werken. Het is altijd hard werken, denk ik, om los te komen van een bepaald frame of om ergens anders naar op zoek te gaan. Maar ik denk dat we dat wel kunnen. Dat het niet een gegeven is dat we ergens in vast zouden hoeven zitten of dat we ergens in worden geplaatst. Dat hoeft namelijk helemaal niet. En ik vind dat een hele prettige gedachte. Ik had ook over dit project bijvoorbeeld gisteren een goed gesprek. En ik realiseerde me dat ik zie dit nu als mijn levenswerk. Maar godzijdank is dat niet zo. Want het is maar een onderdeel en een moment van een eigen zoektocht. En ik denk dat misschien is dat wel mijn tweede advies. Het hoeft niet allemaal hier en nu te gebeuren. Ja, het is de zoektocht van een leven. En dat is, denk ik, hopelijk een geruststelling.
Een geruststelling op wat voor manier?
Omdat er tijd is. Het hoeft niet allemaal nu opgelost te zijn voor jezelf. En hoe zou het ook anders kunnen? Want je maakt dingen mee en dan verandert je leven weer. En daar moet je weer toe verhouden. Dus ik denk dat het een... Ik vond het een hele prettige, open gedachte dat die zoektocht er mag zijn om te beginnen. En dat die blijvend kan plaatsvinden. En dat je blijvend andere mensen kan zoeken en om je heen kan verzamelen om de verbinding aan te gaan. En te delen waar je mee zit. En van anderen te horen waar zij mee zitten. En zo weer samen beter te begrijpen ja, hoe we die zoektocht kunnen vormgeven.
Ja, mooi. Ik kijk heel erg uit naar donderdag, naar de wereldpremière.
Spannend.
Ja, vind je het spannend? Ik vind het, ja.
Ik vind het zeker spannend. Het is op allerlei fronten is het nieuw. Dus de samenwerking tussen de partners is nieuw.
Wat heb je het meest over jezelf geleerd in al die samenwerkingen?
Wat ik het meest heb geleerd is dat ik nog steeds mijn eigen ding wil doen. Ik vroeg me af van tevoren van goh. Ik ben bezig met een theatertekst, een monoloog die wordt gespeeld door actrice Nadia Amin. Dus dat is nieuw voor mij, dat er een theatermonoloog is, dat het niet alleen maar zang is of muziek. Ik werk met het Amsterdamse Andalusisch Orkest, waar ik nooit mee had gewerkt. Ik dacht, ik heb eigenlijk tot nu toe altijd alleen maar nieuwe composities geregisseerd die heel anders zijn dan deze. Misschien ontdek ik wel, ik wil alleen nog maar het ene doen. Maar het punt is, ik wil eigenlijk wat ik nu heb gemaakt, dat is heel nieuw en dat is een soort van eigen ding. En dat wil ik nog steeds. Snap je? Ik wil nog steeds zeg maar dat grijze gebied dat ontstaat tussen al die gegevens en al die krachten, dat is nog steeds waar ik het meest van geniet. Omdat het nieuw is en eigen. En dat sluit misschien ook weer goed aan bij wat ik zei over... Nou ja, over het verhaal dat het er echt om gaat hoe je een bepaalde eigenheid kunt vinden in wat je achtergrond je brengt.
Ja.
Het gaat niet om die copy-paste van je ouders. Je hoeft niet zoals je ouders te zijn, dat is het niet. Maar dat je zeg maar weet waar je vandaan komt, wat je mee kunt nemen en hoe je dat eigen kunt maken om de beste versie van jezelf te zijn voor jezelf en voor anderen.
Ja. Als je nu terugkijkt op... Want hoe lang heb je gerepeteerd? Hoe lang heeft de afgelopen periode geduurd voordat je naar deze wereldpremière toe hebt gewerkt?
Ja, we hebben 5 weken gerepeteerd. We hebben ergens in september nog een workshop sessie gedaan met de muzici van het Amsterdamse Andalusisch Orkest. En we hebben het project in ongeveer een jaar ontwikkeld.
Ja. Hoe ben jij veranderd in dat jaar?
Hoe ben ik veranderd in dat jaar? Wauw.
Positieve zin of ja. Misschien ook wel in een andere zin? I don't know.
Nee, absoluut. Dus... toen ik werd gevraagd voor dit project, of om een idee vorm te geven voor dit project, toen dacht ik, jeetje, heb ik wel het recht om dit te doen? Ik ben helemaal geen Oom Kalthoen-kenner. Mijn vader was eigenlijk fan van Feroes. Hij had wel een documentaire van Oom Kalthoen in de kast staan die ik ook heb. Maar wij luisterden naar Feroes. Dus mijn broer die zei gekscherend van, joh, denk jij dat jij het recht hebt om dit te doen? Toen dacht ik, dat is mijn vraag. Maar het was een grap met een kern van waarheid. En wat ik heb geleerd, en dat vind ik echt, of hoe ik ben veranderd in positieve zin, is dat het niet zozeer gaat over de vraag van recht, maar hoe je zoiets aanpakt en met wie. En dat dat dus mag. Dat het mag als je maar met een bepaalde integriteit dat aangaat. En dat vind ik echt waanzinnig. Dus de onzekerheid die ik voelde om met mijn eigen achtergrond aan de slag te gaan, niet wetende hoe ik mezelf nog verhield tot die achtergrond. Die vraag is weg, die onzekerheid is weg. Het mag. Het mag. Ja. En ik snap eigenlijk nu met terugwerkende kracht niet dat ik die onzekerheid had. En dat zegt denk ik genoeg. En dat komt echt door de mensen met wie ik deze voorstelling heb gemaakt. De mensen die op het toneel staan, de gesprekken die er rondomheen zijn gevoerd.
Ja.
Dat het mag.
Ja, en dat het eigenlijk ook een mooie zoektocht is geweest die altijd blijft... Zich blijft ontwikkelen volgens mij.
Ja.
Het is hierna denk ik niet klaar. Nee, het begint pas.
Nee, maar dat, het begint pas. En dat is precies denk ik de... Ja, dat is iets waar ik voor altijd dankbaar voor zal zijn. Dus het is natuurlijk ontzettend spannend. Ik ga dat niet ontkennen. Met alle verschillende ideeën en referentiekaders van een operahuis, van een Amsterdams Andalusisch Orkest, van de verschillende mensen die hier aan meewerken. Iedereen heeft zo zijn eigen gedachten en gevoelens erbij. En we hebben iets gemaakt waarvan we hopen dat het zegt wat ik net allemaal heb gezegd.
Ja, ja.
Dus dat blijft natuurlijk ontzettend spannend, maar het is het begin.
Ja, mooi. Beetje naar een afronding, Kenza. Ik ben nog steeds in gesprek met Kenza Kuchakeli. Regisseur van de opera Straks aanstaande donderdag, A Son's Quest for His Mother, bij Nationaal Opera, waar ik ontzettend veel zin in heb. En eervol dat je hier bij mij aan tafel zit.
Likewise.
We begonnen het gesprek al net over jouw culturele identiteit. Hè? Je bent Algerijns.
Ja, half Algerijns.
Half Algerijns. Ja. Dus dubbelbloed, hè? Je vertelde net ook over je vader, die er niet meer is. Hoe zou hij hier naar kijken?
Wauw. Ik heb me dat regelmatig afgevraagd en ik denk dat hij vooral heel erg blij zou zijn voor mij dat ik hier op deze manier mee bezig kon gaan. Hij heeft mij nooit anders dan support gegeven. De liefde voor de opera komt eigenlijk bij hem vandaan. Dus hij zou alleen maar heel erg blij zijn.
Mooi. Circles rond, denk ik, hè?
Ja, zeker.
Dankjewel, Kenza, voor dit mooie, mooie gesprek. En geniet vooral van de première aanstaande donderdag.
Ontzettend bedankt en tot dan.
Ja, graag gedaan. En heel fijn dat je bij Mina at the Table bent aangeschoven. En dank jullie wel, luisteraars, voor het luisteren naar een nieuwe aflevering van Mina at the Table. Met wederom een hele inspirerende Mina-vrouw. En tot de volgende keer.
Tot de volgende keer.
Bye.